Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Welkom bij de Golfcultuur Podcast. Voor wie recent is beginnen luisteren, want we zien weer een aantal nieuwe volgers bijkomen in onze statistieken. Golfcultuur brengt het opmerkelijkste nieuws op de grote tours. Denk aan de PGA Tour, DP World Tour en zo verder. Aangevuld met enkele leuke interviews over golf of iets wat er tenminste mee te maken heeft. Welkom bij Golfcultuur. Ja, Anthony Kim is terug en dat hebben we gemerkt. Een shank ergens in de eerste ronde. Heel wat slagen boven par, maar wel heel wat media-aandacht. Hebben jullie gevolgd?
Ik heb het een beetje gevolgd, ja, toch wel. Zeker al de dagen voor het toernooi, hoe hij werd aangekondigd. En dan ook wel toch een beetje gekeken in Jeddah. Het waren goede uren voor ons, zeg het zo.
Ik heb het ook zo wel ongeveer gevolgd. Nu niet tot in detail, ik heb het niet echt live gekeken, maar zeker wel de overzichten en is gezien waar het goed liep en waar het wat minder liep bij Anthony Kim. Omdat natuurlijk mijn interesse wel gewekt was na de vorige keer.
Het is, ik vind het wel goed dat er, als hij op tv was, dat er bij stond dat het Anthony Kim was. Want anders had ik hem nooit herkend. Dat is misschien al het eerste dat we moeten zeggen.
Ja, dat was ongelooflijk. Dat is misschien even een unpopular opinion, maar ik ben echt geen fan van de haarstijl.
Ik ben er ook geen fan van, maar normaal...
Ik denk niet dat Frederik het had over de haarstijl.
Ik heb vaak zo, soms zie ik een golfer en ik denk van... En dan zie je, die is 32, dan denk ik van, fuck, ik dacht dat die kerel 45 was of zo. En dan zie ik Anthony Kim, die is, ik denk, mijn leeftijd, of zelf een jaartje jonger. En dan denk ik echt van, fuck, zeg me alsjeblieft niet dat ik er ook zo oud uitzie. Misschien, ja. Het kan, hè. Maar het eerste dat mij en jou, Karel, en heel het internet opviel, was... Ja, waar is zijn neus gebleven? En ik heb het vandaag nog eens opgezocht en Anthony Kim eigenlijk... dat was wel een knappe jongen, vond ik. Hij had een heel mooie neus ook vooral. Dus, en dan natuurlijk, Karel, hoe maak je je neus zo kapot volgens alle rumors op het internet?
Cocaine. Er staan daar mooie liedjes over cocaine. En de Amerikanen zien dat trekken, blijkbaar. Dat viel mij ook op. Een Amerikaan kan dat blijkbaar meteen zien aan iemand dat hij cocaïne gesnoven heeft. Nee, maar dat kwam wel heel vaak terug online. Dat hij wel een ruwe periode achter de rug moet gehad hebben om er zo uit te zien. Het was niet enkel zijn neus, maar ook zijn ogen stonden een beetje scheef. Dan dat haar... Het was wel op zijn Anthony Kims al zijn redelijk nonchalant. Hij had ergens van die sneakers aan, zijn veters waren niet dicht. Los t-shirt, los short. Past wel bij het Liv-plaatje, moet ik zeggen. Anthony Kim besteld, maar we hebben Anthony Kim niet gekregen. Dat is een beetje mijn conclusie.
Het was een beetje een anticlimax voor mij. Ik had... Ja, Lara had het jou nog gezegd van, kijk eens die video's van zijn gloriedagen terug. En dan krijg je daar inderdaad de action-versie van Anthony Kim voorgeschoteld. Hij ziet er helemaal afgeleefd uit.
Dat is echt zo'n actiefiguurtje dat je koopt in de supermarkt, inderdaad. Ja.
Maar ik moet wel zeggen...
Ja, maar eentje dat er al te lang in de zon heeft gestaan of zo.
Zoiets.
Maar al bij al... Hij heeft gespeeld wat ik gedacht had dat hij ging spelen, maar eigenlijk zo slecht vond ik het niet eigenlijk. Want als je nu je comeback maakt op professioneel niveau, je speelt daar 6 boven de baan, dan denk je van, oké, goed gedaan, denk ik. Hij had ook niet echt zo grote drama holes, dat was er ook niet. Uiteindelijk strandt hij op plus 16, geloof ik.
Ja.
Dat is natuurlijk heel... Dat ziet er niet uit, hè. Plus 16. Het is natuurlijk wel over 3 dagen.
Ja, het voorspeld, hè. Ik had een filmpje teruggevonden. Je zei, plus 10 of plus 15... is dat er eentje van, plus 16.
Ja,
ik heb het ook opgeschreven. Ja, het potentieel voor Anthony Kim, want hij heeft een contract getekend voor de rest van het seizoen. Niet binnen een team, maar wel als een van de wildcards. Zie je Anthony Kim nog meedoen in contention op een van de volgende toernooien?
Nee.
Nee?
Maar ik durf tegenspreken in de zin van, als je zijn spel zag, vond ik wel dat putting, chipping was al bij al oké. Maar zijn swing was wel heel roestig. Je zag ook dat bij alle slagen dat hem toch een beetje aan het proberen was van die bal te sturen. En volgens mij is een swing wel iets dat nog wel kan terugkomen. Dus ik hoop het ergens dat er dan toch iets meer spitter aan het Anthony Kim verhaal zal komen. Je weet het niet. Het kan echt alle kanten uit. Voor hetzelfde geld blijft natuurlijk hetzelfde. Dat zou een teleurstelling zijn, want inderdaad heeft hem nog niet... Allee, he hasn't lived up to the hype, hè? Maar kan nog.
Ik denk het ene voordeel dat hij heeft met die andere senior, Tiger Woods. Het was bijna een Tiger Woods die aangekondigd werd als hij die filmpjes zag, die introductiefilmpjes. Maar het enige voordeel dat hij daar wel heeft, is dat hij fysiek relatief gezien wel in orde is. Hij heeft geen ongevallen gehad. Hij kan golfen zoveel als hij wil. Wat ook nog iets is, hè, want ik luisterde onderweg naar huis nog een korte podcast die ook sprak over alles wat rond Anthony Kim gebeurd was. En blijkbaar is het toch al een dingetje die al 2 jaar in de making is. Hè. Greg Norman die al 2 jaar terug vroeg aan Anthony Kim om terug te komen. Maar Anthony Kim die zelf zei, ja, ik ben er eigenlijk nog niet klaar voor. Dus waarschijnlijk heeft hij toch wat tijd nodig gehad om van niks terug ergens een niveau te halen. En dit is het niveau die hij haalt. En dan kan het alleen maar beteren, vermoed ik.
Het is wel een meesterzet van Greg Norman natuurlijk. Hè. Als hij daar 2 jaar geleden al aan dacht van... om de Anthony Kim klaar te stomen, om terug te komen.
Ja, maar dat is ook de media-hype, denk ik. Hè. Lief draait zoveel rond een verhaal creëren en volgers en kijkers hebben. Denk ik veel meer dan over resultaten. Dat Anthony Kim ook gewoon perfect in dat plaatje past, sinds het begin al. Uiteindelijk, zeker. Die resultaten, weet je.
Ja, en toch, allez, als ik dan keek, ik heb hem niet veel in beeld gezien, dus dat doen ze dan wel weer goed, Liv. Hè? Want ik dacht, ik ga hier de grote Anthony Kim show zien. Maar het was vooral dan in de Club 54, geloof ik, heet dat. Ze hebben zo'n contentprogramma net na de ronde. Ik geloof dat dat een uur na de ronde al op YouTube staat. Kan ik wel eigenlijk iedereen aanbevelen. Ben ik hier nu zowaar reclame aan het maken voor Liv, Karel?
Ja, ik weet
het valt wel op in de WhatsApp-conversaties. Allemaal screenshots van hij die naar de Liv-broadcast aan het kijken zit. Dus,
ja, ik doe dat natuurlijk gewoon om Jean op stank te jagen. Jean die vandaag snip verkouden is, dus juist, die heeft zijn kat gestuurd. Nee, maar we moeten zeggen, nee, want op vlak van content ja, is Liv gewoon veel, veel beter dan de PGA-tour. Ik zeg het. Een uur na de ronde kan je een samenvatting van 3 kwartier zien waarbij ze elke speler, of de belangrijkste spelers, overlopen met de beste en slechtste shots. Dat doen ze heel goed. En ik vond ook dat de broadcast van Liv, ik heb toch de indruk, ofwel word ik stilletjes aan echt zo gehypnotiseerd en gebrainwashed door al dat Saoedisch geld. Maar ik vond het al wat rustiger. Het kan ook zijn dat er geen kat te bespeuren was rond de baan. Dat zorgt ook voor een zekere rust. Maar ik hoorde al iets minder muziek in die... ik vond dat de camera's al wat steadier waren. Ze blijven al iets langer bij een speler. En natuurlijk, ja, ze hebben het veld. Hè. Als je dan moet kiezen tussen de Mexican Open of... dan heb je wel rap gekozen als je dan een flight kunt zien met John Rahm, Phil Mickelson en Joachim Niemann.
Ja, dat is zo. Ze zijn wel stappen aan het zetten, hè, wat dat betreft.
Frederik, je had ook nog een voorstel om het concept wat aan te passen.
Ja, ik denk gewoon dat het moment gekomen is voor Liv om echt wel een versnelling hoger te schakelen. En ik denk dan, ja, die shotgun, dat blijft voor mij een probleem. Ik kan dat niet volgen. Er gebeurt te veel tegelijk. Dus ik zou denken van, oké, als je echt bij die 3 dagen wil blijven, dus doe dan de eerste 2 dagen shotgun. Doe een cut, doe effectief een cut na 2 dagen, want die laatste 24, nobody cares. Allee, stuur die jongens gewoon naar huis, je ziet ze toch bijna niet meer op tv, want ze zijn niet meer in contention. Doe voort dan die laatste dag met de beste 24 en doe ook geen shotgun. Als je maar 24 spelers hebt, moet je ook geen shotgun doen, want iedereen start zo snel naar elkaar. Ik denk als Liv dat doet, ja dan kan je zeggen dat de PGA bijna dood en begraven is. En als het dan helemaal, maar dat zou misschien helemaal tegen hun eigen winkel zijn, maar om er 4 rondes van te maken. Want het probleem blijft natuurlijk geen world ranking punten, OBGR. Ja. Ze blijven daarover klagen en zagen. Alle spelers ook. Maar ik denk als ze aan die 3 rondes gaan, met een cut, met de laatste ronde geen shotgun, dan moet de OBGR toch wel van hele, hele sterke huizen zijn om te blijven nee te zeggen tegen Liv.
Ja, ik denk dat dat op zich inderdaad ook wel veel leuker iets is om naar te kijken, dan is zeker, zoals dat je aangeeft, is dat wel tof als je bij de laatste rondes hetzelfde principe hebt als op de PGA Tour, dat je gewoon flight per flight, dat de spannendste holes, als je bepaalde banen speelt, dat die wel mooi in volgorde blijven. Dus niet dat, ik zeg nu maar iets, als niemand aan het winnen is, dat die wint op hole 2, maar dat effectief op hole 18 is, na drie moeilijke holes bijvoorbeeld. Dat scheelt wel veel.
Ja, en mij lijkt het eigenlijk een beetje logisch dat ze in de nabije toekomst gewoon gaan evolueren naar een klassiek format. Misschien niet één op één hetzelfde, maar ik denk dat zij nu gewoon een format moeten kiezen, of moesten kiezen, om gewoon anders genoeg te zijn om mensen te overtuigen daar naartoe te gaan. Als je een enorme check geeft aan een speler en dat komt van Saudisch geld, en het is idem dito hetzelfde concept, ja, dan gaat iedereen zeggen, ja, het ligt aan dat geld. Het ligt aan... Terwijl nu is er ergens nog een argument van, ja, teamaspect, het is sneller, het is toegankelijker, er gebeurt veel meer, kunnen nog zeggen, ah, they're growing the game. Hè. Dat argument kunnen nog gaan geven. Hè, want het is een ander format, het is de toekomst van golf. Maar uiteindelijk, die vier rondes golf, de cut, het werkt, hè. Het heeft al zo lang gewerkt. En ik vermoed gewoon dat ze naar een soortgelijk format gaan evolueren. Dat kan niet anders.
Ja, ik denk dat het een voordeel is. Misschien nog één iets voor we weggaan, sorry. Joachim Niemann, ja, invitatie gekregen voor de Masters, hè?
Ja, inderdaad.
Dik verdiend, denk ik.
Ja, inderdaad. Hij had een interview ook gegeven waarin dat hij ook even meegaf van dat hij eigenlijk geen kans maakte omdat hij ergens 100ste in de wereld stond of zo. Een kleine dik van... Ja, ik ben toch wel goed bezig, maar het reflecteert niet in mijn wereldrankingpunten. Ja, het zit diep natuurlijk, hè, voor die gasten.
Ah ja, hij heeft net weer gewonnen in Jeddah en hij is weer gezakt op de wereldranking. Voilà. Dat is zo die ironie.
Ja, maar ik vind wel echt dat ze daar niet over mogen zagen, want stuk voor stuk wisten ze dat dat niet in de boeken stond in het begin bij het tekenen van lief, dat je geen wereldrankingpunten krijgt. Dus dat is een beetje... accepteer gewoon het feit dat niet is nu. Want nu zijn ze allemaal maar aan het zeuren van ja, we hebben de wereldrankingpunten niet, maar dat was al sinds het begin zo.
Nou ja, maar ik vind dat ook. Dat zijn allemaal met de kleine kinders die heel graag zitten te zagen, inderdaad. alleen weten wij niet wat is hen wijsgemaakt. Hè? Hadden ze misschien gezegd, we zijn aan het onderhandelen en er gaan wereldrankingpunten komen binnen dit en dat. Dat weten wij niet, hè.
Nee, dat is waar, maar zelfs dan weet je toch al een beetje van wat de omstandigheden zijn waarin je vertrekt en dat dat niet direct de meest vriendelijke beste omstandigheden zijn.
Want nu, er zijn ook veel stemmen die nu zoiets hebben van, ja, de OWGR moet hen punten geven, ze moeten het systeem aanpassen aan het nieuwe format. Maar ja, ik vind ook wel, er is nu eenmaal een soort format vanuit de OWGR, van dat zijn de regels waaraan je moet voldoen om punten te krijgen. En LIV voldoet daar nog altijd niet aan, ook al zeggen ze van wel. En ook, ik blijf er ook bij, als je LIV-spelers vandaag punten zou geven op basis van de bestaande regels van de OWGR, dan gaan die kerels amper punten krijgen, want je hebt een veel te klein veld.
Ook al.
Helemaal eens.
Ja. Misschien nog heel kort over Thomas Pieters. Want veel valt er niet te zeggen. Het was weer geen superweek. Is niet goed gestart dit seizoen. En het betert er niet op. Ik denk gedeeld 37e is hij geëindigd in Jeddah. Speelde in totaal... Want dat leaderboard van LIV is zo moeilijk te lezen. Min 2. Tweede rondje was het beste, min 3. Maar nog tal van slagen achterop... Op de leading pack. Dus nog wat werk voor de boeg voor Thomas. Gekeken of shots gezien van Thomas Pieters?
Nee.
Is te weinig in beeld geweest?
Nee, ik ook niet eigenlijk.
Nee, oké.
Okay. Zit ook nu echt wel, en dat hadden we ook wel een beetje voorspeld, jammer genoeg, met de verhuis van Taylor Gooch. Ik kan niet zeggen dat hij in een loser team zit, maar hij zit in een loser team, hè. Ja, sorry, allee, ik bedoel dat niet
nee,
slecht,
eens,
maar...
eens, absoluut.
Ze waren 12e, hè. Allee, dat team, Bubba Watson, Peter Uihlein, ja, ze hadden gehoopt dat Matthew Wolf zijn vorm zou terugvinden.
Ja, ik kan de vorm niet vinden om de wedstrijd uit te spelen. Hij heeft moeten terugtrekken, hè.
Ja. Allee,
ze waren net voor de Majestics, en dat is het hele bompa-team met Poulter en Westwood en Stenson, ja. Allee, een beetje sneu voor Pieter. Zij is zijn maatje kwijt. Harold Varner is vertrokken. En hun beste speler, Taylor Gooch, is ook vertrokken. Dus ja, dan zit je daar bij de Rangecoats.
Ja, misschien dat daar ook, ook transfers meer en meer in gaan gebeuren. Dat hij een ander team kan vinden of wil vinden. Ik weet dat eigenlijk niet.
Dat kan, hè. Als hem goed speelt en is bij de top 24 op het einde van het seizoen. Dat zal hem sowieso weggeplukt worden door een beter team. Hè. Dat is ook wat er gebeurd is met een Taylor Gooch. Hè.
Ja.
Is hij bij de tweede helft van de 48, bij de laatste 24, ja, dan kan hij gewoon vervangen worden door een ander. Dat is dan het ander. Maar als eerder al gezegd dat Thomas Pieters een contract voor 3 jaar zou hebben, dus in principe is hij sowieso nog hierna ook nog een jaartje safe. Hè.
Ja, maar het blijft wel hopen natuurlijk dat er een paar goede resultaten neerzet.
Ja.
Ook voor ons als Belgen. Hè.
Hopen op een goed momentum.
Komt wel zeker. Ik geloof dat hij vorig toernooi had een zeer goede openingsronde en dan helaas dat niet kunnen vasthouden, maar het zal wel terugkomen zeker.
Jot.
Alright. Goed, zometeen hebben we het over de PGA Tour en die zesput van Thomas Dietrich die de wereld is rondgegaan. Maar het is eerst tijd voor de Halfway House. En Lara, jij had een topic voor de Halfway House. Want in de Halfway House bespreken we zaken die ons zijn opgevallen op of rond de golfbaan. En Lara, wat was jouw onderwerp?
Ja, ik wou het hebben over Iron Head Covers. Hè? De hoesjes die je over je ijzers kunt steken om die te beschermen. Uh-huh. En mijn mening daarin is dat die verbannen mogen worden.
Recht de vulbak in.
Ja, absoluut.
En van waar komt die stelling? Wat is er zo mis aan Iron Head Covers?
Ja, dat is echt een beetje het idee. Dat is zo het toonbeeld van een sul op een golfbaan eigenlijk. Ik kan dat moeilijk anders zeggen dan dat. Ja, dat klopt niet. Dat weten eigenlijk ook gewoon, als je zo iemand ziet lopen, weten gewoon van ja, die kan niet golven. Dat is heel erg, maar dat weten gewoon.
Maar het is wel... Het is waar, wat je zegt, Lara.
Het is echt waar. Dat is echt het erge aan de situatie.
Maar ik snap wel niet waarom. Want het is helemaal oké om op je driver, op je driewoet, op je vijfwoet en op je putter een hitcover te hebben. Maar je ijzers, nee. Die moeten ratelen in je zak.
Ik ben het er zo mee eens. Ik kan het toch niet uitleggen. Ik weet niet waarvan het komt, maar ik ben ondertussen geïndoctrineerd, dus ik kan er niet naar kijken.
Het wordt vaak geassocieerd met slow play. Dat is ook wel een van de redenen.
En dan zijn er nog eens 10 minuten aan het rommelen in de tas. Nee, vreselijk. Oh. En dat is ook, ja, het ziet er echt niet uit. Uiteindelijk, je ijzers zijn zo... die zijn ook gewoon mooier of zo. Ik weet dat niet, ik kan dat moeilijk uitleggen.
Ja, ijzers hebben wel een bepaalde look die in je tas daar zit.
Ja,
ik weet het niet. Ik heb nog niet heel veel spelers zien spelen met van die Iron Head covers, maar wat dat Frederik zegt is wel waar. Hè. Op een driver steek je een cover, op een putter meestal ook. Op de mijne zit er nu geen, want ik ben hem kwijt. Ja, nee, ik heb er geen specifieke mening over, maar ik denk inderdaad wel, als je iemand ziet spelen en één, hij speelt niet goed of hij speelt traag en hij heeft headcovers aan, ja, dat bevestigt alleen maar de feeling. Als het iemand is die supergoed speelt en gewoon zijn tempo houdt, ja, dan ga je daar misschien minder over nadenken. Ja,
dat is gewoon zo een beeld binnen golf. Hè? Maar het toppunt, moet ik wel zeggen, dat heb ik 1 keer gezien en toen kwam ik ook gewoon 10 minuten niet meer bij. Dat was iemand die had Iron Head covers. En ook zo met de nummertjes er heel mooi op en zo. En de woods en de hybrides, die zaten daar volgens mij al 30 jaar zonder headcover in. Dus dat was een omgekeerde wereld.
Ah, okay.
Geen headcovers voor de woods, voor die hybrides of zo, voor de driver, maar wel alle ijzers. Ik dacht, maar, hoezo?
Het is vooral voor de mensen die op TikTok zitten. Allee, er bestaan zoveel memes en moppen over, jongens die iron covers hebben. And this is for all the men who lay up on par fours.
Exact.
Et cetera.
Dat is cool.
Nu, voor mij is er wel één reden wanneer je wel hitcovers mag gebruiken, want er is één pro op de PGA Tour die Iron hitcovers heeft. Weten jullie wie?
Nee.
En nog een tip, hij draagt altijd 2 handschoenen. Nog zoiets dat eigenlijk vaak mee gelachen wordt.
Wacht, hè? Aaron Rye?
Aaron Rye, just, inderdaad.
Ja. Ja.
En weet je waarom dat hij Iron hitcovers heeft?
Omdat, ik heb daar zo precies iets van gezien, dat hij ook met Sharpie over zijn clubs had getekend. Bijvoorbeeld is een ijzer 7 is geplooid naar een ijzer 8 of zoiets, dus dat zag er niet uit. En dan heeft hij dat erover gestoken?
Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Die jongen is van simpele komaf, working class. De school was altijd heel, heel duur. En ja, op een dag kreeg hij heel mooie ijzers van zijn pa. En die moesten zo lang meegaan dat die elke dag gepoetst werden en mooi met eigenlijk die Ironhead covers verzorgd werden. En als een soort van symbool naar waarde schatten van zijn materiaal, ook al krijgt hij dat nu van zijn sponsor, en uit dankbaarheid voor zijn vader, blijft hij Iron covers gebruiken.
Dat vind ik wel mooi. Daar heb ik natuurlijk nu met mijn statement...
Maar het blijft wel een soul.
Het blijft een soul, Lara.
Ja, ik ga dat moeilijk aan het zeggen, maar uiteindelijk, dat wist we al met de twee handschoenen dan, hè. Dat is exact dezelfde hoogte, dat, hè. Oh. Vreselijk. Ja, goede golfer, maar hoe pakte dat nog serieus?
Alright, Karel.
Ja,
denk dat
dit is de kortste halfway house ooit in de geschiedenis van de Golfcultuur podcast.
Ik heb nog één kleine asterisk, en dat is al een kleine knipoog naar wat we misschien subiet nog gaan zeggen. Eén kleine asterisk bij mijn eigen statement. Ik denk, als je het vliegtuig pakt met je clubs, en je moet die beschermen voor in het vliegtuig, dan vind ik dat de enige excuus dat eventueel nog kan.
Maar dan draai je daar een handdoek rond tegen, gewoon daartussen, dat werkt ook, hè.
Absoluut.
En ik steek je trouwens ook een tip voor alle luisteraars.
Ik kan inbeelden.
Zeer goede tip, steek je ijzers omgekeerd in je golftas, want dat lukt echt wel. Probeer dat dus gewoon allemaal omgekeerd in je zak en veel beter beschermd tijdens het vliegen.
En waar mogelijk de driver in uw driewoed het hoofd van je shaft. Ja, exact.
Ik dacht dat je zei,
het vaakst.
Steek ze omgekeerd tijdens een rondje golf. En dan zien we vanaf volgende week zien we mensen gewoon zo met die grips uit de tas... Dan moet je wandelen op de baan en dan vraag je, hè, hoe komt dat? Ah ja, we hebben dat gehoord op de Golfcultuur podcast. Dat werkt ook.
Je moet dat gewoon eens doen bij een vriend of zo op de driving range. Beginnen met die clubs ondersteboven in de tas te steken. Dat is een drama om die daar terug uit te vissen. Hè.
Ik denk dat we mogen besluiten, geen Ironhead covers, tenzij dat je ze op het vliegtuig meeneemt. Voilà.
Top.
Ja, dan moeten we het hebben over de... PGA Tour, een iets minder fancy leaderboard dan op de LIV Tour, maar toch wel leuk kijken en een winnaar die we nog niet eerder hebben gezien. Frederik, heb jij naar de PGA Tour gekeken naast al je LIV uurtjes dit weekend?
Ik heb dit weekend al iets meer PGA gekeken dan vorig weekend, want ik moet zeggen, vorig weekend was het echt huilend met de pet op. Ik daag je uit om drie jongens uit de top 10 te halen die je wel kent. En dan is de volgende cola op mijn kosten. Misschien al een geluk dat de Mexican Open, want de Mexican Open, daar wordt ook heel erg smalend om gedaan. Het veld, de baan. Niemand komt daarop af, hè. Buiten een aantal jongens, waaronder ook onze Belgen. En Jake Knapp. Wie van jullie kende Jake Knapp?
Ik kende hem van de voorbije paar weken. Hij heeft daar zich ergens wel in de picture gespeeld. En ook wel een hele... Ja, ergens een mooie swing, maar toch een speciale swing. Heeft er zo wel een lage moment van impact of zo. Het is niet de meest Rory-achtige swing.
Lara, wat vind je van mannen met een mullet?
Dat kan eigenlijk wel echt heel mooi zijn.
En in combinatie met een snor?
Dat kan heel mooi zijn. Wel, dat kan ook vreselijk zijn. Dat hangt er echt vanaf. De Cam Smith?
Zeker, ja. Je had een Jake Knapp. Ik denk, Lara, we laten het aan jou over, maar ik denk dat hij er ook wel mag zijn, zeker.
Ik ga eens opzoeken, ik ken hem niet.
Dat is goed voor de PGA Tour, want dat soort jongens hebben ze nu meer dan ooit nodig. Naast al dat een beetje meer rock and roll geweld van Liv, is Jake Knapp een heel mooi verhaal. Hè? Een gespierde jongen, Lara. Zoek hem maar op. Zit graag in de fitness. Heeft 9 maanden als buitenwipper gewerkt. Dat is ook een leuk verhaal. Zijn golfverhaal begint natuurlijk al ietsje eerder. Heeft op de Canadian Tour gespeeld, 2 keer gewonnen daar. Is naar de Corn Ferry gegaan, is zijn kaart daar kwijtgeraakt. Dan bijna gestopt met golfen. Had geld nodig, is security guard geworden in een nachtclub. En dan toch weer beginnen golfen, weer op de Corn Ferry geraakt. Top 30 vorig jaar, nu op de PGA en hopla, vorige week gewonnen. Tegen de zeer klinkende naam Sami Valimaki. Die kennen jullie toch wel, hè?
Ja, die wel.
Ja, dat is een van die...
Maar voor Jake Knapp ben ik nu al wel verkocht. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ben verkocht. Naar die.
Ja, dat is een toffe kerel. En die heeft zijn ronde vorige week, want ik was live aan het kijken. Het was prachtig om te zien. Het was zo de typische de rookie die voor zijn eerste zege gaat. Die heeft op 18 holes 2 fairways geraakt. Dus ik weet niet hoeveel jaar geleden dat nog iemand is een PGA-tour-event wint door maar twee fairways te raken. Ik denk dat hij plus 2 of plus 3 stond na 4 holes. Hij was echt volledig op weg om het volledig te verknallen. Was gestart met 4 slagen voor en daar bleef al bijna niks meer van over. Dus het was wel amusant om te zien. Maar als je dan ja, de rest van dat leaderboard, Stephen Jager, CT Penn, Patrick Rogers, allee, ja, het is... En afgelopen weekend trok de PGA Tour dan richting Florida, naar de Palm Beaches, om op de legendarische baan PGA National te spelen. En dan denken we natuurlijk aan de Bear Trap. De Bear Trap, enkele een drietal zeer moeilijke holes genoemd naar Jack Nicklaus, die de baan geredesigned heeft. Dus natuurlijk fantastisch om naar te kijken. Maar helaas hebben ook daar de grote jongens, zoals Rory, en dan zeker op zondag Shane Lowry het een beetje laten afweten. En werd er gewonnen door Austin Eckroat. En Austin Eckroat, ik ben zeker dat jullie zijn hele cv volledig uit het hoofd kennen.
Toen bleef het
stil. Austin Eckroat, ja, eigenlijk iets saaier dan Jay Knapp. Jay Knapp, wiens familie trouwens ook heel toffe t-shirts heeft laten maken nu om te supporteren. En daar staat op, it's, jawel, nap time. It's okay. Nap time.
Okay. Leuk, ja. Heel rock and roll.
Een mannetje die in een bedje ligt, dus daarmee staan ze dan langs de kant. Want Jay Knapp was ook deze week zeer goed. Ik geloof dat hij vijfde, zesde was, zoiets. Al ietsje betere top 10 met onder andere Minwoo Lee, Cam Young, Shane Lowry, die het een beetje verprutst heeft op de laatste dag, jammer genoeg. Uh-huh. Want zijn maatje Rory had het hem heel hard gegund. Voilà, dat is mijn update van de laatste twee PGA Tour events.
Ja, Erik van Rooyen, ook wel een hele mooie laatste ronde. 6 birdies na elkaar. Het is al wat beginnen regenen. Dan heeft de baan wat zachter gemaakt. Heeft denk ik een beetje zijn momentum verstoord. Maar dat was ook wel heel mooi om te zien, om Van Rooyen dan nog eens on top of the leaderboard te zien met een hele knappe ronde. En ook een hele grote snor, Lara.
Hele grote snor,
ja. Maar die snor vind ik te groot. De stijl van Erik van Rooyen is zo niet mijn ding. Met ook de broek, zo de joggers. Of hoe,
joggers,
hoe
altijd, dat? Ja.
Ja, ja.
Nee. Geen van mij.
Maar zo merk je wel, als we het nog eens hebben over die Jay Knapp. PGA Tour, die maakt wel nieuwe sterren natuurlijk. Hè. Dus het is... Dat is hetgeen dat de Tour ook zo interessant maakt. En waarom dat het ook zo vol zit met grote namen. En dan moeten we het misschien straks nog eventjes hebben over de quote van Paul Eisinger. Ja, Liv Golf kan dat niet maken, hè, die ster, en die moet ze kopen. Het veld is wat ze is. Daar gaat niemand van onderen uit plots. Daar komt de rookie naar boven, of daar komt ergens een goede amateur naar boven. Hij is er maar als die gekocht wordt. Dat is het enige. En dat is het leuke nu van de PGA Tour. Dat is altijd al het leuke geweest. Maar nu zie je nog maar eventjes het verschil met zo'n knap die erbij komt. Daar kunnen nog dromen en hard werken en naar de top reizen. Dus. En dan moeten we misschien ook wel meteen hebben over die quote van Paul Eisinger. Want wat zei Paul Eisinger deze week... The best players aren't all playing PGA Tour tournaments. That's over. Suddenly, the LIV Tour, let's just say it like it is. The PGA Tour has fast become the qualifier for LIV, and it's a sad day for golf. Akkoord mee?
Mijn haar komt recht op mijn arm als ik dat hoor. Dat is echt het einde van alles wat je net gezegd hebt. Als dat de realiteit is...
Ik vind dat vooral ook een beetje het einde van de geloofwaardigheid van Eisinger. Dat is zo een overstatement, vind ik vooral. Ik vind dat echt
context, niet waar. Context is dat hij wel niet meer... dat is een hele bekende commentator voor NBC. Ja, hij is geen commentator meer, hij is commentator af. Dus misschien is hij wel een beetje van... de goede tijd is geweest en zie, ik ben er ook niet meer. Dus het zal ook wel niet meer terugkeren. Ik denk dat misschien ook wel... de noodzakelijke context is van iemand die daar niet meer in werkt in die industrie.
Ja, en ook je moet... Liv heeft wel nog altijd een paar heel grote handicaps. Een van de grootste handicaps, en daar moet je aan denken dan. Als ik zeg dat het een leuk uur was voor ons, dat betekent dat het een zeer, zeer slecht uur is voor de Amerikanen. Hè. Heel veel van de events die vandaag op Liv zijn, worden in Amerika gewoon in in haar uitzending getoond. Hè. Die worden niet live op tv getoond. Hè. Dus je weet, Liv komt daar op CW, dat is een of andere familiezender, waar je tussen Full House en The Fresh Prince of Bel-Air naar de golf kunt kijken. Ja, je lacht ermee, maar het is een beetje zo. De kijkcijfers zijn ook nog altijd dramatisch slecht. Ze halen daar vaak maar 200.000, 300.000 kijkers. Terwijl de PGA Tour in de miljoenen gaat elke keer. Het is natuurlijk moeilijk te zeggen hoeveel mensen kijken er op, op die gratis app. Die ik ook wel iedereen kan aanbevelen. Als je een smart TV hebt, gewoon die Live Golf app zoeken. Dan kan je lekker gratis kijken. Maar dan op dat vlak is de PGA Tour nog altijd heer en meester in Amerika natuurlijk.
Ja, ik denk wel. Het enige waar dat we wel eerlijk in moeten zijn is... In het begin, waar dat er geen namen waren bij de Liv, heb je nu wel echt, zoals dat je er juist ook zei, heel aantrekkelijke flights met grote namen, goede spelers. Dus het is zeker niet meer zo dat Liv het kleine dutsje is of het kleine broertje. Maar om te zeggen dat de PGA enkel een qualifier is, ja, dat is voor mij ook naast de kwestie. Want je ziet zoveel goede spelers die al heel veel hebben bereikt, die ook zeggen, ja, ik ga niet naar Liv. Ze mogen mij zoveel geld geven als ze willen, maar... Voor mij draait het rond de golf en de prestige van mooie dingen te bereiken. En dat blijft bij Liv niet waarom dat je naar daar gaat.
Ja, exact. Goed. Ja, het is een quote die wel iets zegt natuurlijk. Hè, dat het,
maar dat is ook wat dat Hovland nu zegt. Hè. Het doet hem ook pijn hè, om te zien dat het elke week... En wij zijn er ook weer over bezig. Hè.
Ja, ja.
Het gaat elke week weer over dat geld. Hè. Veel meer dan welk toernooi komt eraan en welk toernooi kan je op je palmarès bijschrijven. Hè?
Het wordt hoog tijd dat er eens een beslissing genomen wordt ook met die agreement. Hè. Want dan blijft iedereen ja, gewoon even de handrem ingedrukt houden van wat gaat er nu gebeuren. Gaan ze nu een merger doen? Mogen spelers nu van tour verwisselen? Het wordt tijd dat daar eens een ei over gelegd wordt. En het feit dat het zo lang duurt, moet het toch geen evidente kwestie zijn. Maar misschien naar wat, ik kan zeggen, naar wat beter nieuws. Maar het is absoluut geen beter nieuws. Het heeft de wereld rondgegaan. Thomas Dutrie met zijn 6-put. Play Sports toont anders nooit golf in zijn Instagram highlights. Vandaag of van de week was het meteen raak. Thomas Dutrie die... na anderhalve ronde compleet gefrustreerd een put mist voor par en die dan een vijftal extra puts nodig heeft om toch effectief die bal in de hole te krijgen. Het was niet om aan te zien. Ik weet niet hoe hij het gedaan heeft of wat er in zijn hoofd omging, maar vrij moeilijk voor Dutrie op dat moment.
Ja, zelfs als kijker is het moeilijk, vind ik, op zo'n moment. Dan denk je echt van... Oei, je ziet ook aan de mensen die daarmee in de fly staan, dat die denken van oké, nu even geen oogcontact maken, dan gaan we het mogen horen. Dat is echt mentaal gewoon breken op die hole.
Ja, en ik moet zeggen, want ik was die ronde een beetje aan het volgen via die app. En dan op de app zie je van, als een put is, hoe ver je van de hole ligt. Hè? Dat zie je dan. En ik zag dat hij daar, ja,
een acht
inderdaad. Dan is dat, hij was inderdaad in regulation op de green. En dan kijk je naar die puts en dan zie je dat hij van een put, ik zeg nu maar, die ligt op 20 centimeter en dan ligt hij plots weer op 2 meter of zo. En ik dacht van, hoe de fuck doe je dat? En dus, toen wist ik van, hier klopt iets niet. En dan zie je de video en dan zie je effectief, je is zodanig gefrustreerd. En dan, je ziet dat, in een dagelijks rondje zie je dat wel vaker. Iemand die dan met één hand zo wat heel gefrustreerd die ballen probeert in te kloppen en dan ja, klop je hem nog veel verder. Dat is echt zo, hè.
Hij heeft geen enkele keer op zijn twee benen gestaan. Dus het was elke keer leunen op één been en dan met wel beide handen. Maar hij heeft nooit de tijd genomen om... Ik denk dat hij gewoon weigerde om moeite te doen op dat moment om te zeggen van, hey, ik ben het compleet beu, ik wil hier weg. Als ik nu moeite doe, dan toon ik dat ik ergens nog geïnteresseerd ben en ik ben totaal niet meer geïnteresseerd.
Maar ja, ik denk dat dat bijna erger is voor je ego om op die moment de focus te doen om dat laatste putje voor een 7 dan in plaats van voor een 8 goed te doen. Dat je gewoon zegt van, maak ik hier een 10, het maakt dan niet meer uit. Want ja, hij stond ook al slecht hè, voor de cut, want wat was de cut die week? Op min 2 of zo? En hij stond toen al plus 4, het was al klaar.
Het was gepasseerd inderdaad. Ik denk dat hij ook al wist na de eerste dag, dit wordt hij weer heel moeilijk. Want hij had de week ervoor al plus 10 of zo gespeeld op 2 dagen en het was ook... ook echt
ja, openingsronde was ook 78 in Mexico. Dat was ook bijna, dat is maar 2 shots verschil van dit weekend.
En dan na die 6-put gooit hij ook zo heel nonchalant zijn bal in de vijver. Ik wil hier even iets opwerpen. Ik vind dat de PGA, of gewoon heel de RNA en de USGA, een regel moet maken. Telkens een gefrustreerde speler een bal in het water gooit, moet je, ik zeg nu maar, 500 Pro V1's doneren aan een goed doel. Of jonge kinderen die leren golf. En dan,
maar dat wordt beboet, hè?
Wordt dat beboet?
Ja, dat denk ik wel. Als pro, dan tekent je zelfs een document waarin je zegt van je mag niet vloeken. Of als je een club breekt, dan denk ik dat daar wel boetes voor zijn. Maar ik denk dat dat vooral met de producenten van het, dus bijvoorbeeld van de club of van de bal, dat daar de boetes van komen. Ik weet niet of dat echt naar iets van een goed doel of zo is.
Ja, misschien in de contracten. Dat ze daar het imago of zo niet mogen schaden van het merk waarmee dat ze spelen. Ja, oké, kan wel zijn. Weet je dat? Is dat niet ook een deel van de emotie die naar buiten komt?
Dat is ook gewoon sport. Je steekt daar zoveel moeite en energie en tijd in. En als dingen dan niet gaan zoals dat je wilt, ja, na een tijd loopt je zo gefrustreerd rond dat je denkt van oké, ik wil daar ergens een uitlaatklep in vinden. En je hebt niet heel veel mogelijkheden, dus dan kan dat wel superveel deugd doen om gewoon eens een bal weg te gooien of zo.
Het is ook, ja, kans op blessure is kleiner dan een club rond je nek plooien natuurlijk. En dan moet je al een stevige been.
Dat was wel cool.
De goede oude tijd.
Dat was wel cool.
Ik denk met nostalgie terug aan die tijd, waarin dat we nog keken naar een opkomende Thomas Pieters, die daar, waarvan dat we zoveel verwachten en die dat toen ook heel goed deed. En dan hier en daar een keer een club in een bosje smeten.
Ik voel een leuke challenge aankomen, Lara. Ik zou Karel willen uitdagen, kan hij een club rond zijn nek breken?
Waarom moet dat ik zijn?
Ja, omdat ik het zelf niet wil proberen.
Ja, de fijnste man of van gestaal in de Hanse hoofdcultuur host panel ding. En ik zou dat moeten proberen.
Ik denk oprecht dat dat niet makkelijk is. Zo zeker
dat denk ik niet, nee.
Zeker zo'n een steel shaft, dat is een beetje een zware steel shaft, dus begint er maar eens aan.
Inderdaad.
Maar ik had ook wel eens gelezen toen, want ik had dat filmpje heel lang geleden, dat was zo'n interview daarna dat de Pieters deed, dat hem zei van, als ik terugkwam van de ronde, het eerste wat mijn vader zei was, zei jij zot of zoiets, dat hem zei van, ja, ik besefte ook pas daarna dat dat eigenlijk echt heel veel pijn had kunnen doen, dus dat hem uiteindelijk nog wel veel chance had, maar...
Dan is deze over de knie beginnen plooien.
En in de bosjes weg.
Ja, echt over de knie. Oh.
Maar een perfecte shot.
Maar echt, ik kijk echt zo terug met nostalgie van... Ja, dat waren nog eens tijden. Hè? Dat we daarover konden spreken. Dat was de wereld nog simpel en eenvoudig.
Dat toont toch ook zo... Dat toont de motivatie en dat toont de wil en de dingen. En dan denk ik ook van... Ja, dat mag er wel iets tussen zitten.
Exact. Maar goed, als het dan de wereld rondgaat... En dat golf dan op die manier in beeld komt... Oké, 1 keer, maar dan natuurlijk hopelijk niet om de zoveel
iedere
weken.
Ronde.
Ja, voilà. Ik heb de resultaten van onze twee Belgen op de PGA-tour er eventjes bijgenomen, want het gaat niet supergoed. Er is niet echt een momentum op dit moment. Dat is een beetje zacht uitgedrukt. Als we kijken naar Thomas Dutrieu, dan heeft hij 1, 2, 3, 4, 5, 6 wedstrijden gespeeld, net zoals Adrien Dumont de Chassard. Thomas Dutrieu 3 keer de cut gemist. En dan een paar goede resultaten wel gespeeld. T20 op de Farmers Insurance eind januari. Gedeeld 4e op de AT&T. Over 3 rondes weliswaar begin februari. En dan gedeeld 28e op de Waste Management Phoenix Open. Halverwege februari. En als we dan kijken naar Adrien, dan heeft hij 4 cuts gemist van de 6 wedstrijden met een 75ste plaats op de Farmers Insurance en een gedeeld 60ste plaats op de Waste Management. Ja, dat zijn nog geen vette resultaten geweest.
Nee, en het zijn 2 laatste toernooien, hè? Want als ik zei de Mexico Open, ja, op zich is daar dat moet gebeuren. Hè? Heel zwak veld, ik moet zeggen wie dat is, zwak veld. En ze hebben er alle 2 tegen de plus 10 of zo, allee, plus 5, plus 6, plus ik weet het niet. Het was geen plus 16 zoals Anthony Kim. Het was beneden hun niveau, ver beneden hun niveau. En dan inderdaad, nu speelt dit 3 kan het niet goed zien. In de eerste ronde, hoeveel?
73.
Maar zou het er ook niet mee te maken hebben dat die gewoon al heel veel wedstrijden achtereenvolgens aan het spelen zijn en dat dat misschien toch vermoeidheid is of zo? Of ja, vanaf dat dan het vertrouwen op één wedstrijd zakt,
ja, maar ze kunnen,
dat het moeilijk is om daar terug uit te geraken?
Ze kunnen alles binnenkort wat rusten, want de mooie toernooi komt eraan en helaas is net dan dat je niet wil rusten. Maar dus nu gaan ze naar Puerto Rico, ADDC, dus Adrien speelt daar. Ik heb gezien dat die drie niet, staat er voorlopig niet op. Dus ik vond stel, ja, het is nu al maandag, dus het zal ook wel niet meer komen. Bay Hill is hij niet uitgenodigd. Dus de Bay Hill Invitational.
De Bay Hill, dat is heel even ter verduidelijking, is toch de Arnold Palmer?
Palmer. En dan na de Arnold Palmer op Bay Hill is er de Player Championship, ook wel de vijfde major genoemd, die gespeeld wordt op TPC Sawgrass. Misschien wel een van de meest iconische banen op de PGA Tour. Nu, de spelerslijst staat daar ook niet van online, maar daar veronderstel ik toch wel dat we Thomas Dietrich in actie gaan zien. Hè? Want wie vorig jaar top 25 speelde op de FedEx Cup was automatisch of is automatisch gekwalificeerd. Dietrich was top 70, dus die is erbij. En tegen de, ja, de players zeg je toch niet meteen nee, zou ik denken. Maar zelfs nu, na enkele mindere weken, staat hij er nog altijd heel goed voor op de FedEx Cup ranking.
30ste of zo, denk ik.
Ja, 36ste, dacht ik. Zoiets.
Allee,
ja.
Mocht die drie gewoon twee kuts nipt of zo, allee, bijna gehaald en nipt gemist, dan waren we daar nu niet over bezig. Hè. Maar het is gewoon even schrikken. Als je ziet, hij staat 31ste nu nog altijd. Gewoon even schrikken hoe je hem de laatste twee toernooien aan het werk zag. Hè.
Ja, ik heb zijn statistieken er kort bij gehaald die op de PGA Tour staan. Hetgeen die mij het meeste opvalt is die approach to green en around the green. Dus die strokes gained statistieken rond de green en die approaches is momenteel echt wel het slechtste deel van zijn spel. Dus ja, dat doet natuurlijk veel. Hè. Als je ze niet dicht kan leggen, dan moet je beginnen scramblen.
Maar ja, ik denk uiteindelijk gaat hij er nog wel gewoon terug doorkomen hoor. Ik denk dat ook. Twee, drie slechte weken zullen zijn en dan vinden gewoon iets dat terug klikt en dan is dat volgens mij ook wel terug beter.
Ja, maar
zou dan
voor
niet te snel paniek over.
Voor ADDC begint het toch wel tijd te worden dat hij eens een beetje resultaat speelt, denk ik. Hè? Allee, ja. voor hem hè, bedoel ik, niet voor ons, hè, maar voor hem, ja. Hij moet toch beginnen pieken. Hè?
Ik denk ja en nee. Ik denk uiteindelijk het eerste doel moet zijn van uw kaart te behouden en volgens mij, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Heb je dan top 100, 160 of zo?
Nee, 125. Dus dan mis je sowieso wel. Je moet top 70 zijn voor de play-offs.
De play-offs,
top 70. En dan,
maar dan
als je dan van
70.
Nee, ja, inderdaad, dat is te hoog. Waarschijnlijk te hoog. Dan heb je 70, 125 houdt zijn kaart. Je hebt nu die fall season ook. Hè? Dus ja. Dat heb je ook nog. Maar je moet al in de eerste instantie top 125. Dat is ook niet zo evident, hè. Ik zal eens kijken waar hij nu staat. Even zien. Ik ben aan het scrollen. Ik zit al aan 174. Ja, inderdaad.
Ja, maar ja, uiteindelijk, volgens mij kunnen de al bij al nog wel rap ophalen. Dus als die dat doel kan behalen door hier en daar een cut mee te pakken nu dit jaar en misschien is een uitschieter van een goed resultaat, dan is dat al de overwinning, denk ik, dit jaar, hè. Van gewoon een kaart te
behouden. Ja, ik denk, game away. Er is maar één goede wedstrijd nodig en dan zijn ze vertrokken natuurlijk. Ja, wat ik hier nog op de voorbereiding zie staan, Taylor Gooch, Frederik.
Ja, moet je er even mee lachen, hè. Want Taylor Gooch, die is heel goed op weg om de nieuwe Patrick Reed te worden, hè. Die slaagt erin, ja, om eigenlijk de ene een beetje... beetje domme uitspraak naar de andere te doen, hè? Dat is zo. Hè? Dus een journalist had Taylor Gooch ertoe verleid om eigenlijk te zeggen dat als Rory dit jaar de Masters wint, dat er een asterix bij moet, want dat de beste spelers er niet zullen bij geweest zijn. Ja, en daar is natuurlijk
Yikes.
Heel hard mee gelachen.
heel hard. Ja.
Ouch.
Ja, heel hard.
Dat is niet normaal.
Eerst en vooral, want ja, dan werd er gezegd, ja, maar er doen 12 spelers van Liv mee op de Masters. Hè. Bedoel je dan omdat jij niet meedoet? En dan begon hij met een uitleg, ja, nee, ik bedoel een Mark Leishman en zo gaan er niet zijn. Maar bedoel, dude, Mark Leishman, oké, dat is een goede golfer, maar Nee, ja. En dan, ja, dan begint het internet, hè. Dan zie je... Just realize we gotta put an asterisk next to the 1997 Masters win and the 2000 US Open win because Taylor Gooch wasn't in those fields. Sorry, Tiger Woods.
Dat is toch dezelfde...
Het internet houdt zich ook niet in dan, hè.
Nee. Dat is toch dezelfde kerel die ooit in een LIV-interview zei... Ja, ik heb nog nooit een Ryder Cup meegedaan of een President's Cup... Maar de atmosfeer hier op een liftwedstrijd kan er toch niet ver vanaf zijn.
Ja, dat zei hem ook.
Letterlijk. Oh, nee.
Dus ook, Augusta, de Board of Governors of the Augusta National Club, ze hebben een nieuw logo voor op het groene jasje voorgesteld. En dat is ook een asterisk, vanaf nu.
Schitterend.
Ja, ik vind dat we zo een highlightje sowieso moeten posten op Instagram of zo van de beste memes.
Ja, iemand heeft ook al zijn Wikipedia-pagina aangepast. Bij de winst van Gooch staat nu een asterisk. Rory McIlroy not in the field.
Ja, maar dat maakt het ook zoveel te makkelijk voor anderen om je belachelijk te maken. Als je zo'n dingen gaat zeggen, dat is echt... Dat is erom vragen.
Ja, maar zo'n mensen hebben ook niet door dat ze domme dingen zijn.
Oh. Ja, dan ga je toch ooit moeten leren. Of wij gaan nog heel veel plezier kunnen hebben van goede memes, denk ik.
Ja, laat dat maar doen. Ja, dan hebben we content. Content om over te spreken, dat is goed.
Dan kunnen we blijven gaan.
Goed. Ik heb nog twee dingen staan om af te ronden. Ik heb straks nog heel kort vooruitblikken naar Full Swing, de Netflix... serie die er binnenkort aankomt, maar ook heel kort nog eventjes een plug naar onze extra aflevering rond putting. We hebben een extra aflevering online gezet, 45 minuten, enkel en alleen over putting met George McKechnie, de hoofdcoach van Golf Vlaanderen. En we hebben daar al leuke reacties op ontvangen, zoals ook eentje van Mark Konings, een Nederlandse luisteraar uit Nederland. En we hadden het in de podcast over het feit dat het zo moeilijk is om puttingfitters te vinden. En ik denk dat George ook niet echt kon eentje aanhalen in België. En Mark Konings kwam via Instagram to the rescue en die gaf er twee mee. Dus als er mensen geluisterd hebben naar die aflevering en die zijn wel geïnteresseerd om wat aan hun putting game te werken. In Nederland heb je blijkbaar Rob Mouwen van puttingcontrol.nl. En Raymond Scheffer uit de Dutch, of die geassocieerd is met de Dutch, dat is robmouwenputacademy.com. Dus daar kan je blijkbaar wel terecht en ik kan ze ten zeerste aanbevelen. Dus dat is wel leuk als we ook die feedback van jullie ontvangen. En naar Rob en Raymond zou ik zeggen voor jullie fitting voor de putter.
Doen we.
Sowieso is het goed om uw putter te laten fitten. Het is grappig trouwens, Mark, ik heb daar al een paar keer mee gespeeld en die heeft ook echt een arsenaal aan
putters.
Ja, dat is ongelooflijk. Dat is al een hele collectie geworden ondertussen. Dus misschien een vraagje terug aan Mark. Hoeveel putters zijn het ondertussen dat we al zitten ongeveer? Ik vraag het mij echt af. En dan voor putting in het algemeen, ik denk met de interclubs die in aantocht zijn, is het sowieso een heel goed idee om je putting onder handen te nemen. En via de podcast voor je aflevering denk ik dat je heel veel nuttige tips kan beluisteren die je daarbij kunnen helpen. Want bijvoorbeeld voor de interclubs, we kennen het gevoel allemaal dat je eigenlijk veel beter hebt gespeeld dan je tegenstander. Maar op de green doet hij alles binnen.
Ja.
Of dat is toch het gevoel. En dat maakt een wedstrijd. Dat is het verschil tussen winnen en verliezen. En hoe vervelend dat ook is als je in de verliezende positie dan zit van degene die de puts maar niet maakt en maar niet maakt, des te leuk is het om uw puts wel binnen te doen.
Ja, een wedstrijd eindigt altijd met een put, hè.
Absoluut. Dat is,
niet altijd. Dat klinkt,
absoluut.
Maar,
niet altijd. Ja, meestal. Nee, als het echt niet meer haalbaar is. Maar heel, heel vaak. No. Het klinkt zo simpel, maar het is zo. Het, is, het zijn die puts die de momenten van grote euforie of grote ontgoochelingen bewerkstelligen.
Ja, absoluut. En als je gewoon al die korte puts bijvoorbeeld oefent, technisch, en je weet van oké, bij mij gaan die redelijk oké, dat moet daarom niet perfect zijn, dan sta je ook op een moment met druk met veel meer vertrouwen te putten op die kleine puts die de tegenstander dan toch niet geeft. Want ik heb het ook al meegemaakt dat je een put van 20, 30 centimeter niet krijgt of niet geeft. En die wordt gemist. Ja, dan baal je enorm natuurlijk. Hè?
Voilà. Voor alle goede tips rond putting en zaken die je misschien nog niet wist rond putting, ga naar je favoriete podcast-app en klik die extra aflevering aan. Gaan we afsluiten met tv kijken, Netflix. Full Swing komt eraan. Frederik, je hebt daar een lijstje opgesomd met de golfers die daar gevolgd werden door de makers van Full Swing.
Ik zal dus heel snel opsommen en dan moeten we eens heel snel nadenken wie was er vorige keer niet bij. Dus nu is er Keegan Bradley, Wyndham Clark, Joel Damon, Luke Donald, de Fitzpatrick broertjes, Ricky Fowler, Dustin Johnson, Zach Johnson, Tom Kim, Rory McIlroy, Justin Rose en Justin Thomas. Dan, ja, de naam die direct uitspringt, die er vorige keer niet bij was, is Rory McIlroy. Hè?
Was dat? Ja, juist.
Ben ik mis?
Nee, die zat daarbij, denk ik, hoor. Wacht.
Ja, ik kan me wel een scène...
Ik denk het wel, hoor.
Ik weet niet of dat ze in de highlights zaten, maar ik kan me wel een scène herinneren waarin dat Rory McIlroy in de locker room...
Ja, maar hij had nogal... toch geen aflevering? Hij had
nee, exact was aflevering. Walter. Exact, ja, klopt. Ja, Rory McIlroy als highlight wordt een interessante, want die was toch de main man in het ganse Live versus PGA Tour verhaal. Was hij in het eerste seizoen ook wel, maar nog iets prominenter in het tweede. Dus wordt interessant, ben benieuwd, want Netflix heeft ook wel een beetje een imago van verhaallijnen te creëren die er misschien niet zijn. Maar ik heb wel genoten van het vorige seizoen.
Rory zat wel, ja, Rory McIlroy faces Cam Smith at the Open Championship. Dat was de laatste aflevering van season 1, dus ik moet toch misschien eens herbekijken om te zien hoe hard Rory er dan wel in zat.
Ja, hier en daar, maar inderdaad niet echt een grote spotlight erop, denk ik. Goed, ja, ben benieuwd naar, wat is het, volgende week, deze week, volgende week?
Woensdag.
Oké, cool. Alright, nog dingen om naar uit te kijken? Of sluiten we hier af?
Ik denk dat het lang genoeg geduurd heeft, Karel.
Is het lang genoeg geduurd? We zitten bijna weer aan een uurtje. Dat is goed, ik heb begrepen. We gaan afronden. Bedankt om erbij te zijn, Lara en Frederik. En dan zijn we binnen een tweetal weken terug om vooruit te kijken, of waarschijnlijk terug te blikken, naar Bij Hill en de Players. Dankjewel.